Goedemorgen gemeente en de andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee M. van Kooten uit Elspeet voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 5 februari hoopt in de morgendienst dominee Tramper voor te gaan. In de avonddienst dominee van der Ziel uit Waarden. Op uitnodiging van de vrouwenvereniging Tifera komt de heer Jacob van der Knijf DV dinsdagavond een lezing verzorgen over het thema Leven met de Psalmen. Alle leden, maar ook andere belangstellenden, zijn van harte welkom. Aanvang 7:45 in de oude school. Aanstaande donderdag is er weer contactmiddag in de oude school. Aanvang om 14:30. Ambtsdragersverkiezingen. In onze gemeente is elk oneven jaar per 1 mei een deel van de kerkraad aftredend en al dan niet herkiesbaar. Voor dit jaar betekent dit het volgende. Aftredend en wel herkiesbaar zijn ouderling kerkrentmeester A.G. de Zwart, ouderling G. de Koning, ouderling B. Huizen en diaken J. Treur. Tot onze dankbaarheid hebben zij zich na een tijd van overweging weer herkiesbaar mogen stellen. Kerkoddelijk krijgt u de gelegenheid om een tegenkandidaat in te dienen tegen deze broeders. Dit kan tot en met zaterdag 11 februari, maar als daar geen gebruik van wordt gemaakt, zal de kerkraad hem met dankbaarheid herkozen verklaren. Aftredend en niet meer herkiesbaar zijn, ouderling kerkrentmeester C. Evenburg heeft geen vrijmoedigheid gekregen om zich herkiesbaar te stellen. Diaken W. H. van Dijk is na 3 periodes niet meer herkiesbaar. De beleidende leden van de gemeente worden uitgenodigd om namen in te dienen van mannelijke beleidende leden, die naar uw oordeel in aanmerking komen om voor deze vacature op dubbeltal gesteld te worden. Hiervoor krijgt u gelegenheid tot en met zaterdag 11 februari. Dit kan schriftelijk of per e-mail gebeuren, per vacature afzonderlijk en leesbaar ondertekend bij de scriber van de kerkraad, de Jaken J. Treur, Kastanjelaan 22, 3465 TD in Driebruggen en scriba@hervormdwaarder.nl. In de komende kerkbode vindt u ook meer informatie hierover. Bovenal vragen we u en jullie gebed, opdat de Heere geeft dat de vacature vervuld mogen worden met broeders die de Heere vrezen en het pand van de schrift, de belijdenissen en het gemeenteleven verlangen te bewaren. Wat betreft de inzameling van de gaven bij het verlaten van de kerk voor vandaag zijn de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Digitaal uw gaven geven kan uiteraard ook. Meer info vindt u op de website van de gemeente. Voorbeden en dankzegging. We willen voorbeden denken aan de zieken van de gemeente. In het bijzonder denken we aan mevrouw Schaap Kramer uit Driebruggen, die afgelopen week in het ziekenhuis is geopereerd en van artsen geen gunstige uitslagen kreeg over weefsel dat bij haar weggenomen is. Verder onderzoek is nu nodig. Mevrouw Els Meijer Kraaienveld uit Bodegraven, die afgelopen week te horen kreeg dat een gezwel in haar hals is vastgesteld, waarvoor nader onderzoek nodig is. Ook ondergaat zij onderzoek naar het lymfestelsel. Lara Nagel uit Zegveld, zij moet morgen naar het ziekenhuis voor het verwijderen van de neus- en kelamandelen. En we willen in de voorbeden verder ook denken aan de andere gemeenteleden die nog wachten op uitslagen van onderzoek. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel in de kerk als op alle die met afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. En dit is de wil desgene die me gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Kom gemeente, vervolgen we deze dienst door met elkaar te gaan zingen uit de 92ste psalm. En daarvan het eerste vers: laat ons de rustdag wijden. Psalm 92, het eerste vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo mogen wij aan de morgen van deze uw dag hier samen zijn in dit huis van gebed. Het huis van gebed, waar al zo jaren, ja zelfs eeuwenlang het woord van u verkondigd mocht worden. Het woord van genade voor de grootste aller zondaren. Een woord van vergeving voor grote schuldenaren. En dat niet omdat u de zonde door de vingers ziet, die we zojuist ook hebben voorhoren lezen uit uw heilige wet. Maar omdat u, o Heere, uw lieve Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, uw woord stelt ons schuldig. Maar uw woord spreekt ook van vrijspraak door het bloed van het lam. Geef, Heere, dat bloed van het lam, dat onze zielen mag besprenkelen vanmorgen. En dat we delen mogen, jong en oud, in die rijke voorrecht. Dat er is vergeving der zonde en recht op het eeuwige leven. Niet om enige verdiensten bij ons, maar vanwege de verdiensten van Christus Jezus, uw lieve Zoon. Heere, wat een voorrecht dat u ons zo bij elkaar brengt vanmorgen. Heere, geef dat het woord gebruikt mag worden door de bediening van de Heilige Geest. Opdat het harten mag treffen. Opdat het harde harten mag verbreken. Opdat het uw kinderen mag vertroosten. Opdat het de twijfelmoedigen vastigheid in haar hart mag geven. En dat ze het anker der hoop mogen werpen in het binnenst heiligdom. Heere, ontferm u zich zo over ons allen. En dat de uitgangen van deze dienst mogen juichen tot de eer en de verheerlijking van uw grote, nooit genoeg volprezen naam. Heere, wij dragen deze gemeente aan u op. Met hun herder en leraar. Wil hem alles schenken wat nodig is. Om deze gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Gedenk daarbij ook zijn vrouw en de rest van het gezin. Heere, geef ze allen uw onmisbare zegen. We dragen ook de kerkenraad aan u op. Ook wanneer we horen van verkiezingen, geef dat alles ordelijk, stichtelijk in de vreze Gods mag geschieden. Zoals dat vroeger gebeurde, toen er in de plaats van een apostel een ander verkozen moest worden, eendrachtig in het gebed. Grote God, geef wat ook bij de afkondigingen gezegd is, dat de gemeente bewaard mag worden bij uw woord en bij de belijdenis die u ons hebt gegeven. Er is zoveel aan schuiven, o grote God. Alles wankelt wat zeker is. Maar o, geef toch dat het ervaren mag worden hier wat op het zegel staat. De Heere is uw bewaarder. Ontferm u zich over allen die het moeilijk hebben. De zieken, de rouwdragenden, zij die een stil verdriet of kruis meetorsen. En we hebben zojuist de namen gehoord van hen waarover zorgen zijn. En dan in de kracht van het leven, of nog aan het begin van het leven. Heere, ontferm u zich over hen allen. En we willen hun namen toch ook in uw handen leggen, Heere. De namen van Irene Schaapkramer, Els Meijer Kraaienveld en Lara Nagel. Heere, u kent hun omstandigheden. U kent hun moeite, hun onzekerheden. Waar gaat het heen, zeker als iets bij herhaling optreedt, o grote God? Geef steun vanuit uw woord en doe ervaren wat de dichter zingt. Ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. O Heere, gedenk dan, zie zo op ons allemaal neer in gunst van boven wil de boze weren. Hij weet ook dat we hier bij elkaar zijn gekomen. Scheld hem, Heere, en dat er voor hem geen plaats zou zijn. Gedenk ons zo allen tezamen, ook de koster en de organist, die hun bijdrage leveren ook aan deze dienst. En geef ze ook alles wat nodig is, opdat deze dienst tot eer van u zal mogen zijn. Uit genade. Amen. Gemeente, wij openen het woord van God in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en daarvan het derde hoofdstuk, de versen 20 tot en met 35. Wij noemden u Marcus 3, vers 20 tot en met vers 35, het einde dus. En dan luidt het evangelie aldus. En ze kwamen in huis en er vergaderde wederom een schare alzo dat ze ook zelfs niet konden brood eten. En als degene die hem bestonden, dat zijn zijn aanverwanten, dat zijn zijn broeders, dat is zijn moeder. En als die hem bestonden dit hoorden, gingen ze uit om hem vast te houden. Want ze zeiden, hij is buiten zijn zinnen. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de overste der duivelen werpt hij de duivelen uit. En hen tot zich geroepen hebbende, zei hij tot hen in gelijkenissen: hoe kan de Satan uitwerpen? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. En indien de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Daar kan niemand in het huis van een sterke ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst de sterke binde. En als dan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar ik zeg u, dat alle zonden de kinderen der mensen zullen vergeven worden. En allerlei lasteringen waarmee ze zullen gelasterd hebben. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid. Maar hij is schuldig aan het eeuwige oordeel. Want ze zeiden, hij heeft een onreine geest. Zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder, en buitenstaande zonden ze tot hem en riepen hem, en de scharen zat rondom hem. En ze zeiden tot hem, ziet uw moeder en uw broeders daar buiten, zoeken u. En hij antwoordde hen, zeggende, wie is mijn moeder of mijn broeder? En rondom overzien hebbende, die om hem zaten, zeide hij, ziet mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. Hier eindigt de schriftlezing. En de Roomsen die zeggen dan, woord van de Heere. Er is heel veel mis bij de Roomsen, maar dat zeggen ze goed. Woord van de Heere. En zalig zijn degenen die het horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, wij wilden vanmorgen met u spreken over de Heilige Familie. En ik zei zojuist, de Roomsen zeggen als ze het evangelie lezen, woord van de Heere. En daar hebben ze gelijk in. De priester geeft zelfs het evangelie een kus. Allemaal rituelen, dat geef ik toe. Maar ze hebben het bij Rome ook over de Heilige Familie. En wie zouden ze nou met de Heilige Familie bedoelen? Jongens en meisjes, wie is er nou een soort Heilige Familie? Je zult zeggen, ja, er geen één, want overal zit wel zonde in, jawel, maar er staat toch ook dat we in Christus, dat de kerk in Christus geheiligd is. Nou, mag ik het dan nog eens vragen, wie is de Heilige Familie? En misschien zegt er wel een van jullie, nou, dat kon Amram en Jochebed wel eens wezen, want die hadden 3 kinderen, die allemaal de Heere vreesden. Mirjam en Aaron en Mozes. En nog weer een ander die zegt, ja, en Elisabeth, en Zacharias, en Johannes de Doper. Ook een heilige familie. En nog weer een ander zegt wellicht, ik weet er nog één. Dat is dat gezin in Betanië. Martha, Maria en Lazarus. Maar met de heilige familie wordt eigenlijk bedoeld Maria, Jozef en de Heer Jezus. Er zijn ook verschillende kerken die heten de kerk van de heilige familie. Amsterdam, Rotterdam, Venlo. En in Barcelona staat er een die heet zelfs de Sagrada Familia. Dat blijkt de mooiste kathedraal van de wereld te zijn, las ik pas. Ze zijn begonnen om hem te bouwen in 1886. En over een paar jaar zal die klaar zijn. Immens gebouw. Met torens van 132 meter gewijd aan de heilige familie. Bijna klaar. En dat brengt mij toch bij de tekst, gemeente. Want de heilige familie, dat is niet alleen Jozef en Maria, met de Heer Jezus in het midden. Maar de heilige familie, dat is de ganse kerk, die de Heer Jezus mag leren kennen. Die mag leven van de genade. En die doet de wil van de Vader, die in de hemel is. En dat is een kerk, daar wordt nog steeds aan gebouwd. Die kerk is nog niet af. Die kerk van Barcelona, die moet in 2026 klaar zijn. Wanneer de Heere gereed is met het huis van zijn volk, van zijn kerk, dat weten we niet. Dat bestek ligt in de eeuwigheid. Maar nog steeds bouwt hij eraan. En er valt er geen één af. En er komen er alleen maar bij. En zalig die er ook bij mag horen. Kom, laten we naar de tekst gaan. Van Marcus 3, vers 35, waar staat: want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. Wij staan stil bij de heilige familie. En dan letten wij op drie dingen. In de eerste plaats de aandacht daarvoor. De familie vraagt namelijk aandacht. Ze staan voor de deur. En ze willen de Heer Jezus spreken. Dus de aandacht voor de familie. In de tweede plaats de aanwijzing van de familie. Want de Heer Jezus gaat zijn familie aanwijzen. De familie die komt wel, maar hij zegt: dit is mijn familie. En dan tenslotte staan wij stil bij de aanspraak op de familie. En dan gaan we precies zien wat die familie nou inhoudt. Eerst gaan wij samen zingen Psalm 133. Een psalm over de heilige familie. Ai ziet, hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen, maar ook broeders natuurlijk, maar ook zusters natuurlijk, van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ook het tweede en derde vers van Psalm 133. We lezen de tekst nog één keer. Want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. De heilige familie, de aandacht voor die familie, de aanwijzing van die familie. En de aanspraak op die familie. Gemeente, wij zeggen het wel eens zo tegen elkaar. Als we het hebben over familie. Eigenlijk zijn we allemaal familie van elkaar. Want ja, eigenlijk stammen we allemaal af van Adam. Eigenlijk horen we allemaal bij elkaar. We zijn eigenlijk allemaal een broeder en een zuster van elkaar. In de bloedband van de zonde. Dat is ontluisterend. Onthutsend. Kinderen des toorns. We kunnen het koninkrijk van God niet in, tenzij we opnieuw geboren worden. Er was vroeger in de vrijzinnige, in het vrijzinnig jargon was er een liedje, dat was kinderen van een vader zijn wij allemaal. En kinderen van een vader, houd, geef elkaar de hand. Maar eigenlijk zijn wij van huis uit kinderen des toorns. Geen heilige familie maar een onheilige familie. Een slechte familie, waar geen goeds van te zeggen is. Je hebt mensen die zijn, zoals ze het noemen, familiemensen. En dat is wel mooi. Want je hebt ook mensen die geven niet om de familie. Dat draait het allemaal zo'n beetje om zichzelf. Je hebt van die families die zijn los zand. Ik vind het altijd mooi als er nog een warme band mag zijn in een familie. Het mag wel eens wat wezen, maar toch, ze komen altijd weer bij elkaar. De familieband. Maar gemeente, nu zou het zo'n voorrecht zijn wanneer wij nog behoren bij die slechte familie, dat de band gaat breken. En dat we overgezet mogen worden in een andere familie. En ja, dat zou mooi zijn als we de anderen mee zouden kunnen nemen. Kom, ga met ons. En voeg je bij de godsgezinden. Gemeente, we gaan naar de tekst. We gaan naar het schriftgedeelte. Wat u vanmorgen is voorgelezen. De Heer Jezus, die is aan het preken, aan het spreken. Dat huis waar hij spreekt, zit propvol. Er kan niemand meer bij. Als u straks thuis mag komen uit de kerk, is het nuttig om ook eens even te zien hoe in Matthäus 12 en hoe in Lucas 8 en 11 over deze zaken gesproken wordt. Ik richt me nu op Marcus 3, maar ook daar staan dingen die allemaal aanvullend zijn op wat we u vanmorgen willen zeggen. Maar over één ding zijn ze allen gelijk. Wie de wil van God doet, die is een broeder, een zuster, een moeder. Gemeente, het is dus heel druk in dat huis. En de Heer Jezus spreekt maar achter elkaar. Hij is uit Nazareth vertrokken. Hij is met de Heilige Geest begiftigd zonder maat, om vanaf nu wondertekenen te doen en bovenal het woord Gods te verkondigen. En om er steeds meer toe te brengen tot de familie die zalig wordt. Het is heel druk in dat huis. Net als destijds, toen er zo'n verlamde man door het dak naar beneden werd gelaat. Toen kon er ook al niemand meer bij. Achter elkaar spreekt de Heere Jezus. Er wordt niet op de tijd gelet. De Heere heeft alleen zondaren op het oog. Zoals hij sprak, heeft nog nooit iemand gesproken, want hij leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. En nu is hij aan het preken en leest daarom Matthäus 12 er nog eens bij. Hij is aan het spreken en dan vooral tegenover de Joden, de Farizeeën, die meenden de Heere Jezus niet nodig te hebben. Ja, die zijn werk, zijn prediking, zijn wondertekenen voor duivelswerk uitmaakte. Ontzettend. De Heere Jezus, die beticht die mensen zelfs, die waarschuwt die mensen zelfs, dat ze op het terrein zijn van het zondige tegen de Heilige Geest. Zodat voor die mensen nooit vergeving zal zijn. Oh, het is hier alsof die ze wil zeggen, mensen, bekeer je toch van die dwaze, boze wegen. Ernstige preek. Ernstige preek. Een preek voor degenen die dreigen verloren te gaan. Hij kijkt nogmaals niet op tijd of uur. Hij blijft aan het woord. En als de Heer Jezus zo aan het spreken is, komt zijn familie bij hem. En dan staat er, degenen die hem bestonden, dus dat is zijn naaste verwanten, en zijn nabestaanden die dit hoorden, gingen uit tot hem om hem vast te houden. Want ze zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Stel u eens voor, gemeente. Maria en de broers, die komen om Jezus vast te houden. Even moet ik iets uitleggen. Want er wordt wel eens gezegd, ook door onze kanttekeningen, ook door Calvijn en veel meer mensen, dat die broeders niet echte broers waren, maar dat het neven waren. Dat het neven waren van de Heere Jezus. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat Maria met een aantal tantezeggers naar die plaats is gekomen. Ik kan me dat niet voorstellen. Dit alles komt omdat de kerk eeuwenlang is voorgehouden dat Maria altijd maagd is geweest. En dat huwelijk tussen Jozef en Maria, dat is niet een echt huwelijk geweest, maar ze leefden als een broer en als een zus. Geliefde, dat staat niet in Gods woord. Er staat dat Jozef haar niet bekende totdat ze het kindeke baarde. Maar daarna zijn er broers geboren en zusters. Op zijn minst twee. Want ze zeggen in Nazareth, wonen die zusters niet onder ons. Nou, dat zijn er in ieder geval twee. Kunnen er nog meer zijn. En die broers, die kennen ze bij name. Jozef en Jacobus en Judas en Simon. Er staat ook na de bruiloft te Cana dat Maria met haar zonen naar Capernaum ging voordat ze naar Pascha gingen. Dus even via Capernaum naar Jeruzalem. En zo komen ze hier dus ook in dit gebouw waar de Heere Jezus aan het preken is. En zij maken zich grote zorgen. Het gaat niet goed. Maria begrijpt er niks van. Het gaat niet goed. Hij wordt bedreigd. Want die fariseeën en schriftgeleerden die branden van boosheid. Het gaat niet goed. Straks dan wordt hij nog een prooi van die fariseeën en schriftgeleerden. En daarom zeggen ze, hij is buiten zijn zinnen. Ja, Calvijn die verklaart het zelfs zo. Ze zeggen, hij is, met eerbied, o lieve mensen, verschrikkelijk. Hij is waanzinnig. Als er ergens opgaat, wat Psalm 69 dicht en we straks ook gaan zingen, is het hier, mijn broeder ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ze willen hem vasthouden. Dit kan zo niet. We willen hem voor onszelf hebben. Heel wonderlijk is dat op datzelfde moment waarop de broeders hem vast willen houden, en straks komt dat helemaal naar voren, dat ze ook zeggen, wij zoeken je en we willen je spreken. Op datzelfde moment waarop gezegd wordt, wat Jezus doet is duivelswerk. Is er, zegt Lucas 11, een vrouw die opstaat en met harde stem roept, zalig is de buik die u gedragen heeft. En zalig de borsten die u gezoogd hebben. Opeens is er te midden van die ontzaglijke, vreselijke woorden een vrouw die de moeder van de Heer Jezus zalig spreekt. En dan zegt de heiland niet, nee, dat is niet waar. Hij zegt, ja, ze is zalig. Maar zalig zijn bovenal degenen die mijn woord horen en bewaren. En dan komen Maria en de kinderen. Die staan daar buiten. En die zeggen dus dat ze Jezus spreken willen. Dat ze de Heer Jezus spreken willen. En dat is een verkeerd iets. Want ze storen daarmee de Heer Jezus in zijn heilig werk. In zijn ambtswerk. Augustinus die zegt, de Heere Jezus is de kerk aan bouwen en die is de goddeloosheid aan het afbreken. En nu komen dan Maria en zijn broeders, die komen hem storen in zijn heerlijkst werk. Dat is wat. Ze komen dan met een gewone familieverzoek, terwijl hij met het vergaderen van de gemeente bezig is. Zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder en buitenstaande zonden ze tot hem en riepen hem. Ze stonden buiten. Ze waren er niet bij gekomen. Misschien hebben ze wel gedacht, we kennen het allemaal wel. We weten het allemaal wel. Ja, toch niet goed genoeg. Ze zijn alleen maar bezet, het gaat niet goed. We willen hem spreken, staat er in Matthäus. En er wordt een woord in het Grieks gebruikt, dat betekent zoveel als, ja vergeef me, maar het is echt babbelen. Ze wilden gewoon even wat bijpraten. Ze wilden even wat bijpraten. We zijn toch ook gewone mensen, moet het nou altijd zo, we zijn toch gewone mensen. Verbeeldt hij zich nou niet wat veel? Gemeente, we zijn uit de aarde aards. Dat geldt ook zelfs zijn moeder. Ook de moeder van de Heer Jezus. Daarom is het feit dat zij moeder was van de Heer Jezus niet haar zaligheid. Maar dat ze uiteindelijk hem erkende als haar zaligmaker. Niet het feit van kind zijn van Jezus, maar haar kind zijn van hem. Dat was de zaligheid. Maria heeft heel vaak iets bewaard wat er over de Heer Jezus gezegd werd. Maar bewaren, je kunt wel eens iets bewaren, maar je kunt het ook kwijt zijn. Je hebt het bewaard, maar je weet niet meer wat ligt. En zo is het ook bij Maria geweest. Ze bewaarde het in haar hart. Maar soms kon ze niet meer terugvinden wat ze bewaarde. Kon ze niet meer terugvinden wat ze ooit had gehoord. Dan is het een en al verwarring bij haar. Ze verstond niet. Maria en de broeders. Ze willen de Heer Jezus spreken. En daarmee willen zij hem afbrengen zonder dat ze het weten van zijn werk. Dat waar hij voor gekomen is, namelijk om te doen de wil van zijn hemelse vader. Om daarin ook bezig te zijn. Er is er een die zit achteraan en die brengt de boodschap naar voren. En zo komt het de Heer Jezus ter oren. En de schare die zat rondom hem en ze zeiden tot hem, ziet uw moeder en uw broeders die daar buiten zijn, die zoeken u. Ze zoeken u, niet het zoeken tot zaligheid, maar het zoeken tot afleiding. Want als moeder hem zocht, omdat ze hem kwijt was, omdat ze het zicht op hem kwijt was, het geloofszicht, nee, zo niet. Ze zoeken hem te spreken, nogmaals. Zijn broeders, daar staat in de Bijbel, die geloofden niet in hem. Gelukkig is dat later anders geworden, want in Handelingen 1 vers 14 lezen wij dat zijn broeders in hem geloofden. Maar aanvankelijk lag het dus anders. Een stoorzender in het werk van Christus. Maar nu komt het volgende. Jezus staat daar. En dan staat er in Matteüs, en hij wees met zijn handen. En dan wijst hij naar zijn discipelen die rondom hem zitten. En dan zegt hij dit. Ziet mijn moeder en mijn broeders. En er is een handschrift dat zegt ook dat hij dat van zijn zusters zegt. Nou, uiteindelijk, gemeente, worden hier broeders en zusters en moeder toch genoemd. Niet vader. Niet vader. Want de Vader is in de hemel. Dat is zijn vader. En ook de vader van zijn volk. Maar wel de discipelen die zijn mijn moeder en mijn broeder en mijn zuster. Hij wijst dus zijn discipelen aan die rondom hem zitten. En we zouden zeggen, hij wijst ze allemaal aan. Weet u wie die ook aanwijst? Ja, dat is ook wat. Hij wijst Judas aan. Want als u straks thuis gaat lezen, of als uw Bijbel open ligt bij Marcus 3, dan kunt u het zien, voor de plek waar de schrift begon te lezen, er worden al die discipelen genoemd. En er staat Judas er ook bij. U moet niet denken dat de Heere Jezus dus hier als het ware zegt, dit zijn ze echt allemaal, mijn broeders en zusters. Dat kan dus niet, want dan zou de heiland zich tegenspreken. Maar hij heeft wel het oog op de echte discipelen, de echte leerlingen. Die zijn mijn broeder. Die zijn mijn zuster. Die zijn mijn moeder. Gemeente Maria is inderdaad de moeder van de Heere Jezus naar het vlees. Maar weet u hoe de kerk Gods ook heet? De kerk waaruit kinderen Gods geboren wordt. Die heet de moederkerk. En als u de Galatenbrief leest, dan staat er Jeruzalem dat boven is, dat is ons aller moeder. En daar wordt niet over de hemel gesproken, maar daar wordt de evangeliebediening mee bedoeld. En vanuit de evangeliebediening worden er kinderen geboren. En de kerk is als het ware de bruid van het lam. En de bruid mag baren. Wonderlijk. Wonderlijk. De bruidskerk die mag kinderen voortbrengen tot Gods eer. Daarom is de kerk een moeder. Ook al is men niet getrouwd, dan kan men een geestelijk kinderen voortbrengen. U weet dat Calvijn, die is inderdaad vader geweest, Maar die kindertjes zijn kort na hun geboorte gestorven. En toen werd er wel eens gezegd, spottend vanuit de Romeinse zijde. Ja, die Calvijn die heeft geen eens kinderen. Toen zei hij, ik heb er honderden. Die hij heeft mogen telen in de band van het woord. Zoals we het ook lezen van Paulus, als die spreekt over een geestelijke zoon. Daarom de gemeente Gods, de gemeente die een leerling is van de Heer Jezus, die graag zijn leerling wil zijn en blijven, die zijn ook een soort moeder. Een moeder. En een echte moeder, die is als een kloek, als het ware, met haar hennetjes. En zo is ook de echte kerk als een moeder. Wat zijn ze bezorgd over degene die van de gemeente zijn. En wat zoeken ze er graag bij te trekken bij de dienst des Heren. Dus de gelovigen zijn als een moeder. Als een moeder. Jawel, want er staat van de Allerhoogste, zoals een moeder troost, alzo zal ik u troosten. En dan zeggen ze vandaag al eens, dat is een warme gemeente. En dan bedoelen ze vaak, nou ja, een beetje aandacht voor elkaar, en er is een gezellige barbecue en dergelijke dingen, een beetje heel leuk is eraan. Maar nee, het echte warme is, we zouden zo graag bij de Heer Jezus brengen, en bij hem houden. Zie je? Dat is een warme gemeente. Dat het echt om de belangstelling ook van de ziel gaat. Het is mooi gemeente. We hebben vanmorgen voorbeden mogen doen. Doet u dat ook? Bij de voordeur. Bij de voordeur. Maar laten we bovenal belang hebben voor de ziel. Echt waar. Want ziel verloren, dat is al verloren. Warmte, koestering. Maar ook, die is een broeder en die is een zuster. Deze mannen, die zijn van mijn bloed. Deze discipelen, die hebben eenzelfde vader als ik. Nee, niet natuurlijk, want de zoon is de echte, enige, natuurlijke zoon van God. Maar de Heere neemt kinderen aan, ziet u? Die neemt kinderen aan. En nu mogen de leerlingen van de Heer Jezus, die mogen een kind van de Vader zijn, aangenomen. Die kinderen hebben hetzelfde bloed. Die kinderen hebben dezelfde naam. Die kinderen lijken ergens ook op elkaar. Ze hebben de karaktereigenschappen enigszins gekregen van degene die hun vader is. Ziet u, kinderen. Kinderen Gods. Een nieuwe schepping. Hij wijst ze aan met zijn handen. Ziet, mijn broeders en mijn zusters. Hij vraagt eerst, wie is mijn moeder? Wie is mijn moeder? Je zou bijna zeggen, hij neemt afstand van zijn moeder. Is dat niet oneerbiedig? Nee, dat is niet oneerbiedig. Moeder was van haar plaats. En de broeders waren van hun plaats. En daarom worden ze onderricht in de ware broederschap. En die broederschap en die zusterschap en dat moederschap, dat is verworven door de Heere Jezus Christus. Die zich niet schaamde om hun broeder genaamd te worden. En daarvan gaan we ook zingen nu. Uit Psalm 69. En daarvan het vierde vers. Psalm 69. Het vierde vers. De gemeente van de levieten en van de priesters staat er in Deuteronomium dat zij hun vader, moeder, broers en zussen niet kenden. Wat betekent dat? Moesten die wereldvreemd zijn? Mochten ze nooit bij de familie op bezoek? Ik heb ooit een gemeentelid gehad. En die had een dochter. Die was in het klooster terechtgekomen. En die mocht nooit familiebezoek krijgen. Alleen toen moeder doodziek was. Ja, toen mocht ze naar moeder toe. Maar ze moest helemaal van de familie af. Is wat. Nee, dat bedoelt de Heer niet. Dat bedoelt de Heer niet. Maar die leviet, die mocht een moeder niet sparen in het onderrichten. Die mocht een vader niet sparen in het onderrichten. Die mocht een broer en een zus niet sparen in het onderricht. Stel u zich voor, een levitische plaats. En de leviet die moet de wet Gods die mensen voorhouden. Dan moet hij als het ware het gericht aankondigen over zijn eigen moeder, wanneer ze zich niet houdt aan wat de Heer in zijn woord zegt, of vader of broer of zus. Wat zie je het vaak, ook in onze tijd, dat vaders en moeders met hun kinderen mee gaan bewegen. Dan krijgen de kinderen wat andere opvattingen, ook op godsdienstig terrein, en dan schuiven de vader en moeder met de kinderen mee. En zo dient het niet te zijn. Want wie vader of moeder, broeder of zuster, lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Ja, zegt de Heer Jezus, wie ze niet haat boven mij. Dat betekent niet dat je er een afkeer van moet hebben. Maar altijd vaders wil is wet. Wat de Heer zegt, oh, dan ga je met tranen. Lieve kind, ik hou van jullie. Wat moet je vermanen? Zo kan het niet. Het is de weg niet. Dit is de weg, wandel in dezelfde. En zo met eerbied gesproken, gemeente. Zo gaat de Heer Jezus ook met moeder om, met Maria om. Zo gaat Hij om met zijn broeders en met zijn zusters. Als we het niet houden naar het woord, dan geen dageraad. Ja, dan moet zelfs Maria, de moeder des Heren, vermaand worden. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Nee, hij werpt haar niet weg. Straks is het vrouw. Zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. En vanaf die uren nam de discipel haar in huis. En wat vind ik ook zo treffend, zo mooi, zo teer. Als Pinkster is, wie is er dan bij? Maria. Maria. Ze kon van het kind niet scheiden. Want het kind was niet alleen haar kind. Maar ook haar zaligmaker. Maar nu gaan we naar onze laatste gedachte. Want de Heere Jezus, die zegt nog iets. Het is alsof hij zijn woorden nog wat uit gaat leggen. Hij wijst dus niet zonder meer die mensen aan. Want anders zou je inderdaad denken, daar hoort Judas ook bij. Hij gaat het nog eens nader verklaren. En daarom komt hij met die woorden, want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Ooit zei hij, gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u beveel. Dat komt zelden neer. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u beveel. Maar dit is wat teerder. Dit komt wat dichterbij. Die is mijn broeder. Mijn zuster. Mijn moeder. Die de wil doet van God. En wat wordt er nou met die wil van God bedoeld, gemeente? Zou daar nou mee bedoeld worden dat wij de wet van God helemaal onderhouden? De wet die ons vanmorgen is voorgehouden. De heilige wet bestaande uit 10 woorden. Is het dat? Calvijn zegt treffend, dan had de Heere Jezus geen broeders en geen zusters. Als de Heere de volkomenheid van de wet van ons afperste, dan konden we wel naar huis gaan. Hoefde ik niet te preken. Kon dan meneer Tramper vervroegd emerita. Was klaar. Klaar. Hoefde geen kerkraadsverkiezing te zijn. Niks. Kerk sluiten. Maken er mee wat van. Morgen sterven. Hopelijk niet. Nog even. Het is verloren. Het is verloren. Eeuwig verloren. Nee, dat is niet. Dat is niet. De wil van God is niet dat we zijn gebod volkomen zouden onderhouden. Want dat is een verloren zaak. Dat is een achterhaalde zaak. Dat is onmogelijk geworden. In Adam allemaal van de onheilige familie geworden. Maar wat dan wel? Iemand zegt, ik weet het. Ik weet het al lang. In de Thessalonicenzenbrief staat, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Maar wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat wij als een christen moeten leven. En dat we lief moeten zijn voor elkaar. Maar wacht eens even. Wat gaat er vooraf aan de heiligmaking? Het komt me voor, gemeente, het zal hier niet wezen, maar je hoort het toch wel eens, dat de gemeente gezien wordt als de gemeente des Heren. Bekeerd hoeven mensen niet meer te worden, wederom geboren is niet meer nodig, geloven, ja, dat wordt met de paplepel inge. Natuurlijk, ja, geloof je toch. En we kunnen wel een stukje overslaan. En nou, we worden geroepen om heilig te leven. Maar lieve mensen, er staat nog iets. Ik hoop dat u het onthouden hebt. Net na votum en groet. Toen heb ik die woorden van de Heere Jezus gebruikt. En die heb ik genoemd. Dit is de wil desgenen die mij gezonden heeft. Dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Gemeente, wat is de wil Gods? Dat ik de Zoon van God aanschouw. En als ik de Zoon van God aanschouw, dan betekent dat niet even kijken. Maar dan betekent dat dat ik er urenlang gedurig naar zie. Ik kan er niet meer, mijn gezicht kan er me niet meer vanaf blijven. Want ja, u weet wel, er zijn mensen die kijken in de wet, zegt Jacobus. Die kijken net in de wet als een spiegel even. Ze zijn vergeten hoe ze eruit zagen. Dat hebben we wel eens meer. Even kijken, even de kanten daar. Ze zien er niet uit. Ze hebben niet lang genoeg gekeken. Vergeet hoe die eruit zag. Het zien op Jezus, dat is niet een even zien, een vluchtige blik. Maar het is gedurig zien. Zoals de dichter het zingt. Ik stel die Heere geduriglijk voor mij. Ik stel die Heere Jezus geduriglijk voor mij. En wat zie ik dan in Jezus? Lieve mensen, wat zien wij dan in de Heere Jezus? Wat zien we in Waarder of waar u woont? Wat zien we dan in de Heere Jezus? Zien wij dan alleen maar iemand die goed deed aan de armen en die goed deed aan gevangenen? Alhoewel, Hij is nog nooit op bezoek geweest bij Johannes de Doper. Je zou zeggen, dat moet hij toch doen. Johannes de Doper is hij nooit geweest. Dat Johannes op een gegeven moment zegt, hoe zit dat nou? Bent u het nou of bent u het nou niet? Gemeente, heel veel mensen zien Jezus en die prediken Jezus ook als een voorbeeld van medemenselijkheid. Liefde hoofd, hoog in het vaandel. Ja, zelfs zo, dat alles moet kunnen en alles bedekt wordt door de mantel der liefde. Maar niet de liefde Gods, maar de liefde van de medemenselijkheid. Gemeente, de zoon aanschouwen, dat is een zaak van letten op wat er aan het kruis gebeurt. De zoon aanschouwen. Je moet de zoon aanschouwen zoals die gaat van kribbe tot kruis. De zoon aanschouwen, ja nog meer, van kruis naar kroon. Van kruis naar de hemel. Zo de zoon aanschouwen, de zoon aanschouwen in zijn lijdende gangen, maar ook in zijn trappen van verheerlijking. En dan aanschouwende, wachtende, verbijdende, wanneer komt gij, Heere? Heere, kom haastiglijk, die de zoon aanschouwt. Maar dat niet alleen, maar ook die in hem gelooft. Dus niet alleen aanschouwen, maar ook geloven. Dat is de wil God. De zoon van God aanschouwen en in hem geloven. De lijdende Christus zien. Zijn wonden zien. Zijn wonden zien. De diepe duisternis zien, waarin hij gehuld werd. Ook horen naar zijn woorden. En dan geloven. Die doet de wil van God. En daaruit voortkomt ook de heiliging. Maar nooit vooraf. Heiliging altijd als een vrucht van rechtvaardiging door het geloof. Gemeente die deze wil doet, die is een broeder, die is een zuster en die is een moeder. Jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis van Abraham. Abraham en Sara. Er is honger en ze trekken naar Egypte. En dan zegt Abraham, zeg maar, dat je mijn zus bent. Je moet vooral niet vertellen dat ik je vrouw ben, want je weet het maar nooit met die farao's en die harems. Later doet hij het nog een keer, bij Abimelech in Gerar. Precies hetzelfde, nog niet geleerd. Zeg maar dat je mijn zuster bent. Eigenlijk had hij gelijk. Hij bedoelde het niet, eigenlijk had hij gelijk. Het was een zuster in Adam, maar ook een zuster in Christus. Ze leefde van hetzelfde bloed. Ze leefde van dezelfde genade. Ze hadden eenzelfde vader. En eenzelfde oudste broeder. En eenzelfde uitzicht. Op de erfenis van het eeuwige leven. Gemeente, hier wordt gezegd wie er bij de heilige familie behoren. En nou een vraag, een ernstige vraag. Hoort u er ook al bij? Hoor je ook al bij de heilige familie? Ben je ook al een broeder, een zuster van de Heere Jezus, door genade? kun niet meer buiten. Is het ook jouw leven? Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Leer mij uw wil te doen. Dat is wat er overblijft. Gemeente, onze wil is een verkeerde wil. Onze wil, dat is een wil die uit is op wat ik zelf wil. En we zeggen van kleine kinderen wel eens, die heeft al een heel willetje. Soms wordt er om geglimlacht, moet je helemaal niet doen. Het is erg genoeg. Dan komt het eruit, Adam komt eruit, ik kom eruit. We moeten gewillig worden. En hoe worden we gewillig? Op de dag van Gods heerkracht. Jaren geleden preekte een keer over Psalm 110. Ik zal een gewillig volk maken op de dag van mijn heerkracht. Het was in Arnemuiden, daar hebben ze een voorlezer. En die man die kon dat woord heerkracht niet goed uitdrukken, voorlezen. En die maakte, ik zal een gewillig volk maken op de dag van mijn heerkracht, las die. Ik glimlachte een beetje in mezelf. Ik dacht, dat is helemaal verkeerd. Die I, dat is een verlenging van de E. Het is een heerkracht, geen heierkracht. En als je er later over na gaat zitten denken, denk je, ja, het is ergens ook weer wel zo. Want als er geheid wordt, dan gaat er een geweldige kracht, nietwaar? Dat weten we hier wel in het polderland. En zo is het nou ook. Als de Heere met zijn woord komt, dan heeft hij een gewillig volk op de dag voor zijn heerkracht. Dan ga ik willen wat God wil. En dan ga ik mijn zin niet meer doordrijven. Maar dan wordt het nou wat die psalmdichter zingt. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen. Tot de vreze van uw naam, Heere mijn God. U zal ik loven, heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. O Heere, wat bent u goed dat u nog kinderen wil geboren doen worden. Dat er nog broeders en zusters mogen zijn en moeders. Om in die weg een kerk te vergaderen. Tot het eeuwige leven. Heere, we hebben gehoord dat u nog steeds aan het bouwen bent van die kerk. Naar uw gemaakt bestek. Heere, och, geef toch. Dat ook hier in dit dorp uw kerk gebouwd mag worden. En meer er toegebracht mogen worden. En dat het straks mag zijn, men zag welhaast een grote schaar. Met klanken van de blijdste maar vervullen. Bergen en velden. Ontferm u zich over ons allen. Schenk ook. U knecht vanavond alles wat nodig is om de gemeente te leiden en te wijden in de grazige weide van het woord. Geef dat we herkauwen, opnieuw mogen overleggen wat we ook vanmorgen mochten vernemen. Wil al het zondige in sprekend luisteren genadig vergeven. En wij vragen het u alles om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen nog zingen, gemeente, uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Gemeente, gaat thans heen in vrede, bewaar het woord en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.